Gaat voor de zomervakantie. Het is lekker warm buiten. De ramen staan open, de airco is stuk, heb ik me laten vertellen. Maar het is hier altijd al warm, dus we gaan er wat vaart achter zetten vanavond. We beginnen met de verontschuldigingen. Ik heb een verontschuldiging van de heer Nico Kreeses binnengekregen. En ik heb ook een verontschuldiging van mevrouw Rosanne Kok. Dus die personen zijn sowieso verontschuldigd voor vanavond. Publiek hebben we niet in de zaal, maar de mensen thuis kunnen wel volgen via onze livestream. En ja, we hebben ook de nodige ondersteuning hier weer, zoals altijd, van onze diensten en ook van de politie. Dus als er straks vragen zijn, mensen zijn aanwezig. Voilà, en dan beginnen we onmiddellijk met de punten rond de politiezone. Ah ja, wat dat ik nog eerst wilde vragen aan jullie, we gaan straks nog een puntje toevoegen aan de agenda, maar we moeten eerst dan stemmen, dus ik moet eerst aan jullie vragen of dat punt toegevoegd mag worden. En de burgemeester zal dat even toelichten waarover dat het gaat.
Ja, we zouden willen vragen of we dat nu kunnen toevoegen aan de agenda, maar dan gaan we dat dus op het einde van de vergadering pas inhoudelijk behandelen. Als daar iemand voor wil schorsen, kan dat uiteraard ook, geen probleem. Het staat al opgeladen en het gaat over met een mooi woord heet dat MOU, Memory of Understanding. Het is eigenlijk een soort principesverklaring, het is ook geen lang of uitgebreid document, maar een verklaring waar we als stad Aarschot samen met de stad Leuven, Diest en Tiene willen gaan samenwerken om Oost-Brabant meer uit te bouwen als een kennisregio. Dat punt is al beslist op het Schepencollege, dus we gaan dat verder uitvoeren. Maar ik vond het eigenlijk wel logisch en nuttig dat ook de gemeenteraad daarvan op de hoogte is. Je kunt dat ook als kennisgeving brengen, maar het leek mij een sterk signaal. Er staan voor de rest ook geen concretere engagementen in. Het is een engagement om samen te werken. Maar de inhoud bespreken we dan straks. De vraag is, mogen we dat nu nog op de agenda zetten? Want dat was net te laat voordat de agenda naar jullie werd uitgestuurd. En daarover moeten we dan stemmen en dan kunnen we er straks over spreken. En dan is iedereen nog altijd vrij om te stemmen zoals hij of zij wil. Dank u.
Ja, dankjewel. Dus we gaan beginnen met dat puntje. Kunnen jullie akkoord gaan met de toevoeging van dat agendapunt waarover dat we dan straks gaan praten? Wie is voor? Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Voilà, dan is dat punt toegevoegd. Het staat ook in jullie e-notulen. En dan gaan we nu van start met de agenda, de lokale politiezone, de begrotingswijziging over dienstjaar 2025, dat is begrotingswijziging 1. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u, unaniem. Tweede punt is het plaatsen van kogelwerende bescherming aan het loket en in een verhoorlokaal in de wachtruimte van het politiecommissariaat. Dat is de goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijziging en raming. Zijn er daarover vragen? Nee? Wie is voor? Ja, dank u. Ook unaniem. Het volgende punt is het samenwerkingsprotocol camerabewaking, de overeenkomst databeheer en verwerking voor al dan niet tijdelijke vaste camera's in de stad Aarschot. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Het zal u niet verbazen, ik denk dat eerder in discussies ook al naar boven is gekomen, dat wij coole minnaars zijn van camerabewaking, natuurlijk omwille van privacyredenen. Als ik wil graag luchtgitaar staan spelen, om het met Vincent van Kiekenborgen te zeggen, dan vind ik dat ik dat moet kunnen zonder dat ik daarmee gefilmd zal worden. Nu goed, er zijn natuurlijk meer zwaarwegende redenen ook, denk ik, om daar toch voorzichtig mee te willen zijn. En dus wat dat ons vooral een beetje opviel eigenlijk aan dit punt, en dit punt en ook de komende drie punten rond camerabewaking die op deze agenda staan, is dat er deze keer gesproken wordt over real-time bewaking, real-time toezicht. En dat is denk ik een beleidsverandering of op zijn minst een koerswijziging. In het verleden, als er over camerabewaking gesproken werd, dan stond er ook altijd in het advies aangegeven dat met camerabewaking van alle doelstellingen beoogd kunnen worden, ofwel real-time bekijken of real-time monitoring, of gewoon het retrospectief gaan opvragen van beelden in geval er effectief een vaststellingdienst plaats te vinden. En dus in dit geval gaat het wel over real-time monitoring. En dat is denk ik tegen de eerdere adviezen die dat we daar rond hebben zien passeren. Eigenlijk waarbij dat altijd heel veel terughoudendheid was net rond die real-time monitoring. En dus vandaar dat ik daar toch eventjes wat toelichting rond wou vragen. Hè. Is het effectief de bedoeling dus nu dat er in real-time gemonitord zal worden wat dat er in de gasthuisstraat gebeurt en dan ook in Schoonhoven? Want dan betekent dat natuurlijk ook wel een belangrijke impact op de werkverdeling van de politie. Hè. Daar is ook een bepaalde bestaffing voor nodig, een bepaalde back-office. Dat is niet gewoon die camera daar hangen, want dat betekent dat ook dat je continu een agent moet hebben die dan naar die beelden zit te kijken. Terwijl we die agent misschien natuurlijk gewoon af en toe zouden kunnen laten langsgaan in de gasthuisstraat.
Dat kost geen volk of zo. Ja, ik ga daarop antwoorden, Thomas. Ik ga beginnen met te zeggen dat ik dat op zich begrijp. Hè. Ik ben ook geen... hoe zeggen ze dat, die-hard believer die graag alles vol camera's wil hangen. Het liefst zou ik in een wereld willen leven waarin dat niet moest. Dat zou mijn ideaal zijn. Helaas heb ik na iets meer dan 6 jaar in deze functie al geleerd dat die ideale wereld niet bestaat. En dat die camera's en camerabeelden wel degelijk een belangrijk verschil kunnen maken. We hebben dat gemerkt op verschillende manieren. We hebben al op een aantal plaatsen vaste camera's hangen. We hebben natuurlijk ook mobiele camera's. En we merken dat dat echt een verschil maakt als die er hangen. Zowel preventief, wat we in het verleden ook altijd op gehamerd hebben, namelijk weten dat wat je doet ook gezien wordt. Maar ook nadien, en ik kan de politie nog wel wat voorbeelden van geven, in het ophelderen van een aantal zaken. Hè. Als er in onze stad op een bepaald moment vuilbakken in brand waren gestoken, ja, dan was het heel nuttig om van op de grote markt de beelden te hebben om verdachten in beeld te brengen. Er worden heel wat misdaden opgelost of vechtpartijen en wie is er begonnen. Weet je, als iemand gedronken heeft, dan is dat allemaal wat meer floe, maar als je de beelden ziet, is dat toch vaak veel duidelijker. Dus, heel kort daarop geantwoord, het is wel degelijk nodig. We hebben een afspraak gemaakt in het overleg met, en dat is al een hele tijd geleden, met zeg maar een stukje de uitgaansbuurt aan de Gassenstraat en het Schaluin. Een van de maatregelen die daar genomen zijn was dan dat er niet meer in de perimeter daar rond, dat er niet meer op de straat met flessen mag rondgelopen worden en dat je drinkt op een terras en niet in een portaal of in een parkje. Maar daar hoort ook camerabewaking bij. En ik denk, Thomas, echt waar, dat als je elke dag met, ook al is het dan kleine overlast of miserie te maken krijgt, dat je geduld om de deur ook gewoon op is. Mensen die het leuk vinden om glas te plaatsen achter de wielen van auto's, die vinden dat ongelooflijk plezant als ze zat zijn en de volgende dag heeft daar iemand ongelooflijk veel miserie mee. Opnieuw trekken, duwen, vechten, intimideren, drugs die niet weg te denken zijn, helaas, uit het uitgaansmilieu. Allee, het zijn allemaal redenen om te zeggen, als we weten dat dat een buurt is, hè, en we gaan daar ook van eerst eens kijken hoe dat loopt, dat we daar 5 camera's gaan plaatsen. En die 5 camera's gaan in principe heel het traject afdekken. Ja? We gaan dat natuurlijk ook wel evalueren, we zullen dat bijsturen, we zullen kijken wat dat is, maar het leek ons echt wel nodig om daar wel real-time te kunnen ingrijpen, voor alle duidelijkheid. Het is alleen de politie die real-time de beelden kan bekijken. Maar de beelden worden ook bijgehouden en kunnen nadien ook worden bekeken. Dat het niet zo is dat als er real-time op dat moment niemand is, ja, dat dan gezegd wordt, ja, maar ja, hoe kan dat nu? Soms merkte pas dat er iets gebeurd is, iets gestolen bijvoorbeeld, of iets. Dat merkte soms ook pas achteraf. Je zit daar niet op te kijken, hè, bij wijze van spreken. Dus het is de combinatie van de twee. In real-time kijken en achteraf de beelden kunnen opvragen. Opnieuw, als dat disproportioneel zou zijn, dan wil ik daar gerust opnieuw naar kijken nadien, maar ik denk dat het signaal nuttig en nodig is. Ten tweede, Schoonhoven, dat is natuurlijk een bijzondere locatie. Daar is vrije toegang tot dat park, maar we hebben het parkreglement vorige keer besproken en gestemd. We willen natuurlijk ook wel vermijden dat daar 's nachts door ongure types wordt rondgehangen, dat daar overdag of 's avonds als het nog licht is, want de dag is eigenlijk bijna ten einde, dingen gebeuren die niet kunnen. Je wil daar ook veilig kunnen passeren, te voet of met de fiets, zonder dat daar de boel wordt afgebroken. Die biologische filters zijn allemaal heel kwetsbaar. Wat hebben we eraan als we achteraf kunnen vaststellen dat er iemand omheining aan het afbreken was en een paar bussen shampoo in de vijver is gaan uitkappen? Wat hebben we daaraan? Dan kunnen we zeggen, ja, we hebben ze achteraf kunnen pakken, maar willen we liever natuurlijk op het moment zelf kunnen ingrijpen. Dus Schoonhoven zal ook, daar komt een camerabewaking voor de veiligheid. Dat is ook het signaal, denk ik, dat we van onze bevolking hebben opgepikt. Wil dat nu zeggen dat die camerabewaking in de plaats komt van de politie? Integendeel, de politie was gisteren ook bij de voorstelling en de officiële aankondiging dat we met Schoonhoven van start gaan. Ze zullen ook extra inspanningen doen om te patrouilleren, maar dat kan de korpschef uiteraard ook zelf toelichten. Het is niet of-of, het is en-en. En we willen zeker voor wat Schoonhoven betreft in het begin, moet een plaats zijn die voor iedereen fijn is en iedereen krijgt van mij het voordeel van de twijfel en het vertrouwen. Maar we gaan dat daar niet laten verpesten. Hè. Zoveel is duidelijk. Dus als er daar zijn die denken dat dat wel moet kunnen, dan krijgen ze lik op stuk. En dat zal in een combinatie zijn van camerabewaking, plaatsverboden, toegangsverboden, gasboetes. Het kan me niet schelen, maar men gaat dat respecteren en anders heeft men daar niets te zoeken. Ik ben daar heel, heel, heel duidelijk over.
Ja, nee.
Ja, ik had ook een vraagje wat op dit punt betrekking heeft en ook op punt 7 en 8. Ik ben wel een minnaar van camera's. Ik denk dat het ook duidelijk is dat ik daar in mijn privésfeer al wel eens mee te maken gehad heb. Dat zo'n dingen echt wel een verschil kunnen maken wanneer er iets gebeurt. En vandaar ook mijn vraag. We hebben het hier over vaste camera's. Wat al goed is, dat moet er ook zijn. Maar we hebben ook gesproken over mobiele camera's. Ik weet niet hoeveel mobiele camera's er op dit moment in de running zijn, maar ik denk dat we die ook moeten kunnen inzetten. Hè. We hebben grote evenementen tegenwoordig en die gebeuren niet altijd op de sites waar nu de vaste camera's staan. Dus mijn vraag is eigenlijk vooral, investeren we dan ook in mobiele camera's en gaan we die inzetten, zeker voor evenementen? We gaan naar de zomer toe. We hebben een mooie zomer van Aarschot en ik zou toch ook graag willen dat we daar ook met mobiele camera's aan de slag kunnen. Omdat heel vaak blijkt dat een vaste camera, eens die er staat, gaat men die ontwijken. Ik denk dat het Stadspark daar een goed voorbeeld van kan zijn. Maar gaat men wel op andere plaatsen dingen uitvoeren die niet nuttig nodig zijn. Dus mijn vraag is, zetten we ook in op die mobiele camera's? Hoeveel hebben we er daarvan? Gaan we die nog bij aankopen? En hoe zullen die eigenlijk vooral dan naar deze zomer toe op evenementen of op andere plaatsen waar er overlast is worden ingezet?
Ja, dat zit helemaal in de filosofie. Hè. Dus... Voor alle duidelijkheid, als ik het had over de Gassenstraat en over het Schaluin, dan hangen daar vandaag het overgrote deel van de tijd of vaak al camera's. Maar dat zijn mobiele camera's, of dat is een mobiele camera. Dus we hebben er 3 en die worden op verschillende plaatsen ingezet. Als er een evenement is of als er sprake is van vandalisme of overlast, dan worden die verhuisd. Dus ik geef een voorbeeld. Op een bepaald moment hebben we aan de Laak zitten de afbraakwerken gedaan. Dan is dat daar een lege werf. Dat is dan een plaats die blijkbaar aantrekkelijk is in de donkerte of in de lute om dingen te gaan doen die het daglicht niet mogen zien. En hebben we daar een tijd lang de mobiele camera hangen. Ook op vraag van de clubs. Dan ouders die vaak als het al om 5 uur donker is met kinderen daar langs moeten en het nodig vonden om daar controle te hebben aan de auto's. Dat is een voorbeeld. Tegenover de flater, ik wil nu niet de flater noemen, ik zal ook de draad en al de rest dat daar hangt, maar je weet waar dat ik bedoel, hangt een mobiele camera. Daar komen nu vaste. Wat effectief wil zeggen dat we in principe 3 mobiele camera's gaan hebben die we dan kunnen inzetten bij evenementen. En... dat is heel onvoorspelbaar. Dat is niet alleen een evenement dat vaststaat. Ik zeg het, dat is ook soms gewoon om op heterdaad te kunnen betrappen. Zwerfvuil, overlast aan de glasbokalen en zo hebben we wel een samenwerking met Ecowerf. Dus dat komt er nog apart aan. Je zei hier in het park hangt wel een camera. Hè? En dus misschien nog ter aanvulling zeggen aan Thomas. Thomas, de camera op de Grote Markt gaf ook al real-time beelden. Dus het is niet zo dat het een koerswijziging is. Hè. Het is gewoon even kijken, er zijn verschillende mogelijkheden. Mobiel, vast, real-time, achteraf bekijken. Het zit helemaal in het preventieve, maar ook het opsporingsproces. En daar maakt het deel uit van de globale handhaving. Maar dus, Nele, dat is de lijn die we helemaal willen volgen.
Ja, Stef, je had...
Ik wou gewoon de andere kant van de medaille ook even belichten, want Nele zei, we gaan een mooie zomer tegemoet. Er wordt gesproken over de overlast die er al eens kan heersen in onze uitgangsbuurt. Maar natuurlijk, ik zou Thomas wel willen aanmoedigen om luchtgitaar af en toe te spelen, want er gaat heel veel tijd voorbij gaan dat er op die camera's eigenlijk heel weinig te bespeuren zal zijn. Omdat het natuurlijk nog altijd heel leuk is om in Aarschot weg te gaan, om van de zomer te genieten. En ik vind dat ook belangrijk om dat altijd bij zo'n punt als dit te herhalen. Dat we dat natuurlijk niet vergeten, want we gaan nu uit van het negatieve. Maar het positieve is zeker aanwezig.
Ja, Thomas?
Oh, dat was eigenlijk ook het punt dat ik eigenlijk nog wou maken om af te ronden, Stef. En in die zin, dat Schoonhoven is een fantastisch initiatief dat wij ook de aankoop destijds mee gesteund hebben. En waar dat we denken, allee, we hebben natuurlijk vragen over exploitatie waar we niet altijd zicht op hebben gehad en die ook nog zullen moeten blijven in de toekomst, Maar principieel vinden wij dat een mooi initiatief. Het is nu jammer om al van bij het begin daar een soort van veiligheidsverhaal van te gaan maken. En ik weet dat dat inderdaad in de publieke opinie heel erg speelt, maar ik denk dat we dat ook moeten counteren en daar niet holder de bolder in nog sneller willen gaan dan wat de publieke opinie ons misschien aankondigt dat er allemaal op ons zou kunnen afkomen. En dat is nu wel heel jammer natuurlijk, want dat gebeurt eigenlijk een beetje op dit moment. En dus in die zin, wou ik ons stemgedrag nog even toelichten. Wij willen ook niet de stijfkop per se zijn die mordicus tegen elke vorm van camerabewaking is. Bijvoorbeeld, we blijven natuurlijk onze principiële bedenkingen behouden, maar bijvoorbeeld voor de Gasthuisstraat, daar is een lang gekend probleem en daar snappen we dat er misschien iets meer zal moeten gebeuren. Hè, en dus daar gaan we ons onthouden, maar voor Schoonhoven zien we op dit moment de nood nog niet helemaal. Dus daar gaan we tegenstemmen, hè, omdat we denken dat op dit moment, en dat is ook een beetje het advies wordt gekaderd in de overlast die er in Aarschot is en zo, maar op Schoonhoven op dit moment, en ik begrijp de bezorgdheid die er ergens leeft, maar ik denk dat we hier een beetje te snel willen gaan. En, dus vandaar dat wij dus bij de punten rond de Gasthuisstraat ons gaan onthouden, maar bij de punten rond Schoonhoven gaan tegenstemmen.
Oké, dat is uiteraard jullie volste recht. Ik wil alleen maar zeggen, ik begrijp ook niet, dit is een punt op de gemeenteraad, dit moeten wij doen. We moeten afspraken maken met de politie, we moeten een reglement doen, we moeten kenbaar maken wat de achterliggende gedachte is. Maar Thomas, wij zijn echt niet naar de publieke opinie toe, weet ik veel welke afschrikwekkende boodschappen aan het geven. We hebben deze week in aanwezigheid trouwens van heel velen hier een heel fijn moment gehad. Daar is ook over gecommuniceerd op een positieve manier, exact om de boodschap te geven, vakantie kan ook in eigen land. Het enige wat we niet willen, er zijn Aarschotse belastingcenten in geïnvesteerd, is als er daar dingen kapot gemaakt zouden worden, dat we achteraf moeten zeggen, hoe is dat nu mogelijk? Niemand heeft dat gezien, niemand weet wie dat gedaan heeft en we kunnen de schuldigen niet eens vatten. Hè? En ik ga er niet van uit dat dat gebeurt. Ik hoop het ook. En het is ook echt niet mijn hoofdboodschap, maar ik zeg er wel heel duidelijk bij dat we er nauw op gaan toezien. Hè? Dus ja, ik hoop dat je daar nog in bedenkt, maar iedereen staat vrij om te stemmen zoals hij of zij wil. Dan gaan we, denk ik, best tot de stemming over.
Dan gaan we tot de stemming over voor dat samenwerkingsprotocol. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja. Wie is tegen? Ja, dank u wel. Oké, dan komen we aan de punten van technische zaken. Het eerste punt is een aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het invoeren van een zone verboden voor 3,5 ton. En dat is eigenlijk een beetje het binnengebied tussen Distri Steenweg, E313, Tiltsebaan, Steenweg op Sint-Joris-Wing. Dus dat stuk willen we eigenlijk vrijwaren van vrachtwagenverkeer. Ja.
Ja, dat is gewoon een sluipweg, hè, voor dat zwaar verkeer. En dat is daar niet geschikt. Dat dient daar niet voor. We hebben dat, denk ik, de vorige keer uitgebreid besproken. En toen gezegd dat dat ook in ons politiereglement, ons wegverkeersreglement, zou worden opgenomen.
Ja, Petra.
Een heel korte vraag. Is er al een buurtoverleg geweest met de mensen van de Tiltse Baan?
We hebben vorige keer gezegd dat dat buurtoverleg in het kader van de rioleringswerken, hè, wanneer dat de echte grote aanpak gebeurt, dat dat daarin zijn plaats zal kennen. We hebben ook gezegd dat er heel veel communicatie is geweest met de buurt en daar is antwoord op gegeven. Maar op een bepaald moment moet je actie ondernemen en dat is wat hier nu voor ligt.
Oké, wie is voor? Ja, dankjewel. Dat is unaniem. Dan hebben we het aanvullend reglement op het wegverkeer voor het signaleren van parkeerverbod in de doodlopende zijstraat van de Nieuwlandlaan. Ja, Nele.
Ja, we hebben dat punt goed gelezen, maar we hadden wel vragen. En er zijn een deel ondernemers die zeggen, goed, onze straat staat altijd vol en dat zorgt voor wat overlast. Maar ik zag daar geen politieadvies. Misschien is het later toegevoegd en heb ik het niet meer kunnen nalezen. Mijn excuses dan. Waarin dat ook duidelijk wordt dat er met de buurt over gesproken is. Want misschien dat een deel van die straat waar je normaal gezien wel mag parkeren, voor bepaalde ondernemers die misschien te weinig parkeerplaats hebben voor hun klanten of als ze een evenement hebben, op dat moment wel gebruikt worden. Dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, is daar met de buurt zeer grondig over gesproken? Want ik begrijp dat een deel ondernemers dat misschien zeer lastig vinden, maar voor anderen is dat misschien net een beetje een tijdelijk. Hè. Als iemand gewoon op bezoek komt bij uw bedrijf en zich tijdelijk langs de kant van de weg parkeert, zie ik daar geen probleem in. Dus vandaar eventjes mijn vraag, is dat zeer goed met alle bedrijven daar in de buurt besproken? En is dat iets dat zeer gedragen is door alle ondernemers daar?
Ja, de vraag komt van de bedrijven op het industrieterrein zelf. Hè. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over de pijpenkoppen en het gaat ook niet over gewoon parkeren. De situatie was dermate hinderlijk dat je actoren zat die zelfs containers langs de weg zetten, waardoor andere mensen hun eigen bedrijf niet meer in kunnen en niet gedraaid geraken met een camion of een camionet om, uw eigen eigendom te kunnen betreden. We hebben dat dan met de politie bekeken. De politie is ter plaatse geweest, van een aantal klachten gekregen. En dan bleek dat dat effectief niet kon op die manier, maar dat we ook geen, hoe moet ik het zeggen, behalve bemiddeling en praten en vragen, wil je alstublieft zorgen dat het zij uw camion, het zij uw container niet tot knal tegen de poort van een ander bedrijf staat, want dan geraken die mensen niet meer binnen, bleek dat dat niks opleverde. Dat dat gewoon was, hangt er maar een keer dik aan, als ik het zo plat mag zeggen. We hadden reglementair geen voet om op te staan. En dan hebben we gekeken, samen met de politie, ik weet niet of dat daar op papier gebeurd is, maar de korpschef zal het bevestigen, wat de beste oplossing was. En de beste oplossing is een parkeerverbod, hè, op de pijpenkoppen. En dan heb je wel een mogelijkheid om in te grijpen. Als dat nu effectief is dat daar iemand 2 minuten staat, Nelen, omdat hij even de weg niet weet of omdat hij even iets moet vragen, omdat hij binnen moet. Ik denk niet dat onze politie van die een aard is dat ze dan direct uitrukken. Er hangt ook geen camera waar dat ze dan in real-time mee kunnen bekijken, als ik het met een knipoog mag zeggen. En als je verwacht, je hebt een bepaalde activiteit, kan je altijd een afwijking vragen, hè, om daar toch te mogen parkeren. Dus als er bedrijven zouden zijn die dat dan nuttig of nodig vinden, dan staat ons deur daarvoor open. Maar dus de vraag komt van onderuit, wil dat zeggen dat elke ondernemer het daarmee eens zal zijn? Ik vermoed van niet, want ja, er zijn er die dit goed... Jij gaat de boord vragen. Er zijn er die dat graag wilden, er zijn er die dat er last van hadden, maar dan moet iemand de knoop doorhakken en dat doen wij.
Ja,
de Demerstraat, hè. Het heeft niks te maken met de industrieterrein, dat weet ik ook. Het is een privéweg. Wij zitten ook nog op privéterrein. Maar er is in een tijd toch een openbare weg gemaakt. Een weg op privéweg met een openbaar karakter. Maar nu is hem verhuisd en het is daar rustig. Maar hoe lang nog?
Geen naam.
Hoe lang nog? En het probleem is, we zitten daar toch al jaren echt gevrongen. Daar hebben we ook in onderhoud. Gelukkig hebben we een Tiri die komt de veiligheid oprapen die hij overal gaat losvliegen. Dus, je kunt er alle dagen plis spellen. Ik heb het ook in het begin gedaan. Ik heb er dan een gesprek mee gevoerd en is dan een tijdje goed geweest totdat de bos voorbij was en toen zag ik niks meer. Hè. Dus het wordt ook tijd dat daar toch ook wel eens iets aan gedaan wordt. Na zoveel jaren.
Ja, Nick. Ja.
Bovendien, Nelen, er waren zelfs vrachtwagens, containers die geparkeerd stonden, maar echt pal naast het fietspad, waardoor dat fietsers dus letterlijk bijna de container konden raken als ze op het fietspad daar reden. Dus dat was daar echt wel nodig, om daar een beetje orde in de chaos te scheppen.
Oké, dankjewel. Dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dat lijkt me anoniem. Dankjewel. Dan hebben we de ontwerpakte tot aankoop van de gronden gelegen Gelrodeweg en Geertstraat tegen schattingsprijs in functie van de ontwikkeling van ons Orleanspark. Ja, Petra.
Ook even heel kort, we willen ons uitdrukkelijk hier positief over uitlaten, want dat is een manier
waarop dat je via de rand groene vingers creëert in de stad. En dan, als je dan uiteindelijk die hotspots, die groene hotspots met elkaar kunt verbinden, dan heb je een prachtig groene omgeving gecreëerd in de stad. Dus we zijn dubbel voor.
Dubbel. Oké. Dat genoteerd. Oké, goed. Heel fijn. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dus volledig unaniem goedgekeurd. Dan hebben we het gebruik van de vaste camerabewaking op niet besloten publiek permanent toegankelijk plaatsen, met name Schaluin, Gasthuisstraat en goedkeuring reglement cameratoezicht. Dat hebben we denk ik al besproken, dus wie is voor? Ja, wie is tegen? Wie om? Tegen? Oké. Was nog van voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, GroenFractie onthoudt zich. Dank u wel, dat is goedgekeurd. Dan hebben we het gebruik van de vaste bewakingscamera's op besloten voor het publiek toegankelijke plaatsen, met name Park Schoonhoven. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Ja, de GroenFractie. En Stef, was dat voor of tegen? Oké. Oké. Goed, dankjewel. En dan hebben we nog het camerareglement Park Schoonhoven. En dat is het camerareglement Park Schoonhoven, bijlage bij het arbeidsreglement. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Ja, GroenFractie is tegen. Dankjewel. Geen onthouding. Dan komen we tot de punten bij ruimtelijke ordening en stedenbouw. En over het volgende puntje moet ik ook even zeggen dat daar nog een klein amendement aan toegevoegd is. Allee, de tekst is een klein beetje aangepast. En dat gaat over het volgende. Enkele van de bezwaarindieners die leverden eigenlijk bewijs aan via de landmeter dat het rooilijnplan eigenlijk in de praktijk iets anders lag dan daar in dat project opgenomen. En als die mensen dat op die manier aanduiden met een landmeter, ja, dan is het natuurlijk nodig dat wij eigenlijk die plannen van die landmeter als waarnemen. En dan willen wij die rooilijn natuurlijk op die manier leggen. En de gemeenteraad is dan bevoegd om die aanpassingen die zich daardoor opdringen, vast ook te leggen in dit besluit. En dus we hebben daarvoor een technisch amendementje toegevoegd dat erin bestaat dus dat de gemeenteraad kennis neemt van die bezwaarschriften en zich aansluit bij de beoordeling ervan. Dus de gemeenteraad, dan het rooilijnplan 9639 Aarschot rooilijnplan 1 met eigenaars 25 en 9639 rooilijnplan 2 goedkeurt, mits die onderstaande aanpassing. Dus dat gaat eigenlijk over mensen die via een landmeter aantoonden dat hun rooilijn iets anders lag dan initieel aangetekend. Dus dan denk ik wel een belangrijke dat we dit nog meenemen. Ik denk dat we even publiek moeten stemmen over het amendement, of dat voor iedereen oké is om dat op deze manier te hebben. Wie is voor? Ja. Wie onthoudt zich? Ja, CD&V onthoudt zich. Geen tegenstemmen. En dan moeten we natuurlijk over het... Oké. Dat had ik niet. Onthouding van? Van de... Vlaams Belangfractie. Oké. Okay. De onafhankelijke, sorry. Ja, de onafhankelijke mensen. Ja. Oké. En dan is er een stemming over het geamendeerde voorstel, uiteraard. Het voorstel op zich met dat amendementje bij in verwerkt. Wie is voor? Nog een vraag erover. Ja, oké. Okay. Matthias,
ja, misschien even voor zowel het amendement als voor het punt gaan wij ons onthouden.
Mm-hmm.
Dat heeft ermee te maken dat het dossier inderdaad dat voorlag eigenlijk op bepaalde techniciteiten in de bezwaarschrift eigenlijk nog geen antwoord gaf. Er zijn ook denk ik niet alle bezwaren die er zijn, die zijn uiteindelijk toegelicht geweest in het punt. Als we dat vergelijken met het punt rond de Tilseweg, Tienbunder, Klopperberg, dat ze zo meteen ook nog op de agenda komt, dan zie je dat de administratie ook bepaalde bezwaarschriften die binnenkomt ook behandeld. En dat zagen we hier niet in. Nu, wij krijgen nu het amendement te lezen. Dat hebben we natuurlijk niet kunnen verwerken. We begrijpen ook dat er in die bezwaarschriften wel bepaalde gegronde punten zijn. Aan de andere kant, het is aan een stadsbestuur, ja, als wij allen, om de totaliteit van uw waterhuishouding en dergelijke te bekijken. Dus vandaar dat er ook geen tegenstem zal worden. Maar ik denk dat er hier toch bij individuele inwoners en ook wel bij de buurt, laten we ons zo zeggen, echt wel wat grieven zijn. Die ik hoop dat, vooral ook dankzij communicatie en dergelijke, daar is overleg geweest, dat er daar al een stuk aan in tegemoet gekomen worden of dat de dialoog kan gevoerd worden ook bij de realisatie van die werken. Maar vandaar onze onthouding op zowel het amendement als het uiteindelijk finale punt in zijn totaliteit.
Ah, ja. Ja, ik zal eerst Petra laten.
Ja. Ja, ja.
Dus we hebben ook inderdaad dezelfde bekommernissen zoals Matthias. Principieel zijn wij natuurlijk voor riolering. Daarom zijn wij ook groen. Maar het tweede punt wat Matthias heeft aangehaald is dat wij nog altijd wel een stukje op onze honger zijn blijven zitten qua communicatie daar en toelichting over die plannen. Daarom zullen wij ons onthouden. We zijn niet tegen de riolering, maar dat is het gevolg van die bekommernissen dat we nog altijd hebben.
Ik wil ook wel even zeggen inderdaad dat door het toevoegen van die andere bezwaren er hier nu ineens andere bezwaren bijstaan die ook niet helemaal duidelijk waren toen wij vorige week het punt hebben voorbereid. Dus het is een beetje moeilijk om hier nu on the spot te
maken. Maar dat begrijp ik zeker voor wat het amendement betreft. Ik moet zeggen, het is een amendement dat recht van de dienstomgeving komt. Het is geen politiek amendement, het is een technisch amendement. Maar ik snap dat je daar kan op onthouden. Wij gaan dat uiteraard wel goedkeuren, dat het op expliciete vraag komt van onze diensten om het dossier vollediger en compleet te maken. Wat de eerste opmerking betreft, dit is echt een heel moeilijk en complex rioleringswerk. Het is misschien niet op een locatie waar zeer veel, zoals de Gijmelse Steenweg, doorgang is, hè, of op een cruciaal punt. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om op die plaats, de plaats is daar zeer beperkt, alle regelgeving met elkaar gecombineerd te krijgen. Ik heb daar tientallen vergaderingen over zien passeren, telkens opnieuw met plannen, aanpassingen, nieuwe plannen. De situatie is in het verleden zo gegroeid en geëvolueerd dat er ook dingen bij zitten die heel natuurlijk lijken, maar met de huidige regelgeving vaak niet meer kunnen. En ik herhaal nog eens, ik vind dat ook heel moeilijk, maar dat zeker van onze stad uit heel veel moeite gedaan wordt om individuele situaties op te lossen. En dat gaat voor sommigen gaat dat lukken en die mensen gaan content zijn en voor sommigen gaat dat niet lukken. En dan is dat regelgeving waar je op botst en dan begrijp ik dat daar onvrede is. Maar het allerbelangrijkste zal zijn dat eindelijk wel gaat opgelost zijn en er daar riolering ligt. Dank u.
Ja, dank u wel. En inderdaad, onze diensten hebben, dat is vorige keer ook al gezegd, hebben heel intensief one-on-one met mensen met hun specifieke situaties bekeken en besproken. Hè? Want je kunt wel iets algemeen communiceren, maar mensen willen altijd weten wat dat in hun situatie voor hun perceel net betekent. Hè? Dus daar zijn door onze diensten echt daar is heel veel tijd in gekropen en dat is een supercomplex project. Dus vandaar. Nu, om nog even terug te komen op dat amendement. Jo, Peggy en Guido, hebben jullie alle drie onthouden? Of was dat vooral alleen jij? Ja, oké. Okay, ja. Goed. Dan gaan we nu de stemming over het geamendeerd voorstel in zijn totaliteit doen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? En de CDA. Dankjewel.
En Jo, hè?
Ja, en Jo. Ja. Niet vergeten deze keer. Oké, dan hebben we de realisatie van een nieuwe gemeenteweg door vestiging van een eeuwigdurende publiek recht van doorgang op een privé-eigendom in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat betreft de omgevingsvergunningaanvraag en de ontwikkeling van Thijskes in de in het binnengebied tussen Lierse Steenweg en Herstelse Steenweg. En daar gaan we eigenlijk voor de doorwaadbaarheid van dat gebied gaan we eigenlijk een nieuwe gemeenteweg doorheen dat gebied aanleggen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor?
Kan ik misschien bijzeggen dat dat vooral de duurzame mobiliteit ten goede komt. Ja. De bedoeling is daar fietsverbindingen te maken en te zorgen dat de mensen niet altijd via de Lierse Steenweg moeten gaan. Dus een groot terrein, daar komen appartementen op. En de bedoeling is om de omvang aan dat domein doorwaadbaar te maken, ook voor traag verkeer. Misschien had ik dat nog wat moeten toelichten.
Wij vinden die fietsverbinding een heel sterk punt trouwens in het dossier. We hebben dat ook grondig bekeken. Nu, zoals u weet, onthouden wij ons klassiek bij verkavelingsdossiers omwille van... Omdat we vinden dat er eerst een visie moet ontwikkeld worden over waar dat we op ons grondgebied verder gaan verharden en waar niet. Dus we gaan die principiële houding aanhouden. Maar we vinden die fietsdoorgankelijkheid is een zeer slimme verbinding. En dat is zeker een goed punt in het dossier.
Ja, oké. Okay. We gaan nog even terug opnieuw. Wie is voor? Ja, dankjewel. Wie onthoudt zich? Ja. Ik zie, dank u. Dan hebben we de aanleg van een gemeenteweg in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Dat heeft te maken met de verkaveling aan het Van den Eindepad. Dus daar wordt ook een stukje bij het publiek domein genomen. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, Groen fractie, dank u wel. Dan hebben we opnieuw wijziging van een gemeenteweg in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is een aan de locatie Wijperrot. Daar ook een stuk bij het publiek domein nemen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Wie onthoudt zich? Ja, Groen fractie. En dan komen we tot het rooilijnplan voor de gemeenteweg Tiltseweg 10 Boender-Kloppenberg in het kader van omgevingsvergunningsaanvraag. En dat gaat dus ook over een rioleringsproject. Daar zitten we met het feit dat de rooilijn moet vastgesteld worden ook. Je hebt daar waarschijnlijk ook een aantal bezwaren gelezen van mensen die dan direct over het financiële luik begonnen, als een stukje van hun grond afgenomen wordt. Maar daar gaat het eigenlijk hier nog niet over. Dit gaat echt over de installatie van een rooilijn en dan de realisatie van de gronden die dan aan de stad ten goede zouden komen en op welke manier dat die realisatie dan gebeurt. Dat zal nog op een volgende punt worden besproken, of een volgende gemeenteraad. Maar hier gaat het dus echt om die vaststelling van die rooilijn. En daar zaten inderdaad ook een aantal bezwaren bij die jullie ook hebben kunnen lezen. Zijn er daarover nog vragen? Wie is voor? Wel, ja, wie onthoudt zich? CD&V-fractie en IO onthouden zich. Dank u wel. En dan hebben we nog een wijziging van een gemeenteweg in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is rond de oude Mechelse Paan. Daarover vragen. Wie is voor? Dank u wel. Groenfractie onthoudt zich, veronderstel ik. Ja, dank u wel. Voilà, dan zijn de punten van ruimtelijke ordening afgehandeld. Dan hebben we nog een akkoord tot onderhandse aankoop van een perceel met de kadastrale gegevens. Huppeldepup, de realisatie van de trage verbinding tussen bedrijventerrein Nieuwland en het park Elsenhof in het kader van een rioleringsproject. Dus dat is daar aan dat bruggetje dat gerealiseerd werd op het Elsenhof met die doorgang naar, naar het industrieterrein. Dat stukje grond, dat is ook nodig dat de stad dat gaat verwerven en ook in het kader van rioleringsprojecten die daar nog gaan volgen. Zijn er daarover vragen? Oké, wie is voor? Ja, dank u wel, dat is unaniem.
De volgende punten
kunnen
eventueel
zelf
bestemming vragen.
Ah ja, dat is waar. De volgende punten zijn die pachtovereenkomsten. En het zijn er een aantal, dus misschien kunnen we daar ineens dezelfde stemming over hanteren. Ja, ik ga eerst het woord geven aan Nele.
Ja, ik had daar enkele vragen bij. Het is voor ons niet duidelijk waarom dan nu ineens echt in Gelrode al die zaken bekeken worden. Het gaat over verschillende eigenaars, over verschillende gronden. Ik heb inderdaad ook duidelijk gelezen dat de prijs in overeenstemming is met wat dat in huidige pachtovereenkomsten gevraagd wordt. Maar dat is toch een zeer sterke prijsverhoging. Dus wij vroegen ons af, is er een reden waarom dit enkel over de pachtovereenkomsten in Gelrode gaat? Zijn er ook nog ambities om andere pachtovereenkomsten te herbekijken? Is dat dan ook de bedoeling dat ook al die pachtovereenkomsten dus zullen financieel herbekeken worden?
Ja, dank u.
Ja, Leila, ik heb het ook bekeken, want ik moet ze biedt buiten gaan op punt 19. Het gaat over mezelf ook, dus. Maar ik ga toch even een tussenkomst doen. Ik weet nu, ze zullen wel met de rest van de percelen dat ook doen, maar ik heb het voor mijn eigen zelf uitgerekt. Het zijn de normale pachtprijzencoëfficiënt, dus het bestuur heeft dat goed gedaan. Dus geen enkel probleem, maar ik begrijp ook dat er onduidelijkheden waren van pachters overgedragen, mondeling van ouders of grootouders. Dat is allemaal nu terug in goede banen gekomen. En ik hoop dat dat voor de rest van de andere gronden zal dat ook wel in orde komen, denk ik.
Dank u wel.
En die gronden die er dan waren in Gelrode, van, van de eerste pachter, die terreinen worden ook al eens gebruikt als er een gyrokamp in nood is. Dus die man heeft ons dat ook terug toegezegd. Als er een gyro of een KSA in de problemen zit die in Wallonië onderstromen, die dan een beroep moeten doen op de stad Aarschot. Dus die man is ook nog altijd bereid om dat te doen. Oké.
Okay. Ja, dank u, Koen. Dat was fijn, hè. Toen, allee, het was niet fijn voor die mensen van Agirokamp, want die waren hun eerste plaats kwijt. Maar ze hebben toen in Gelrode wel een andere plaats gekregen. Ik zal heel punctueel een hele antwoorden. Dit is de gemeenteraad, dus het gaat over gronden die eigendom zijn van de stad. En de stad heeft alleen pachtgronden in Gelrode. Het OCMW heeft die elders. Dus daarom dat het is. Dat is de eerste technische antwoord. Het tweede antwoord is waarom nu op deze manier. Dat is omdat er in Vlaanderen een nieuw pachtdecreet is gestemd. En wij moesten dus onze eigen pachtgronden ook in overeenstemming brengen met het pachtdecreet. En onze diensten, uiteraard nauwgezet en ijverig als ze zijn, hebben dat nieuwe pachtdecreet aangegrepen om dat te doen. En dat is dan, sluit dat aan bij wat Koen, die ondertussen is buiten gegaan, zei. Heel vaak is die pacht overgenomen door familieleden. Soms zijn er zelfs nog pachtovereenkomsten die liepen van voor de fusie, stel u voor. Dus men heeft eigenlijk elke grond die eigendom is van de stad geanalyseerd, de gegevens geverifieerd, de betrokken partners zijn allemaal uitgenodigd en vervolgens zijn er voor elk van deze percelen nieuwe overeenkomsten gemaakt. En dan tot slot, ja, dat kan dus effectief zo zijn. Die prijzen gaan aangepast zijn, maar daar heeft Koen ook al naar verwezen. Het is niet altijd mogelijk om de vergelijking te maken, ik ga dat in alle eerlijkheid zeggen, omdat blijkbaar in een aantal gevallen er zelfs geen pacht werd betaald, hè, omdat dat dus van voor de fusietijd was, is overgegaan, niet werd bijgehouden en er geen overeenkomsten waren. Die gaan er nu wel zijn, maar die zijn allemaal conform de wettelijke bepalingen en het pachtdecreet. Maar ik kan u dus geen lijstje bezorgen. Het is uitvoering van hogere regelgeving waarmee dat we dan onszelf toch netjes in orde zetten, denk ik dan.
Ja. Ja, Petra.
Ja, wil het even nog over iets anders hebben, wel over die domeinen die daar in dat gebied ligt, maar niet over de pachtovereenkomst zelf. Er zijn een aantal akkers in Gelrode, onder andere naast de Beekstraat, die gevoelig zijn voor erosie. En omdat dat toch eigendom is van de stad, kan daar misschien wel iets aan gedaan worden. Dus bij hevige regenval, letterlijk, die Beekstraat, die wordt dan een beek van modder en van water. En ook evengoed, wanneer het droog is met hevige wind, dan vliegt er ook zand weg. Dat is wel iets waar dat zeker een keer moet aan gedacht worden. En hoe kun je dat een deel van de oplossing te werk stellen? Door een perceelafbakening met houtkanten en met takkenwallen, dus hagen. En we zijn dan toch de parel van het Hageland. Misschien is dat een optie om daar extra hagen aan te leggen. Vermits dat we toch eigenaar zijn daarvan, in overeenkomst met de pachtbeheerders.
Ja, we zijn er wel degelijk van op de hoogte, hè, Petra. Dus we hebben er al een heel deel erosiemaatregelen getroffen. Onder andere die bufferbekkens, die weg zelf hebben we ook aangepast. En die haagkanten, daar zijn er ook een heel deel geplaatst, vrij recent nog, denk ik. Daar houden we zeker rekening mee en we hebben dat daar wel degelijk onder controle.
Ja, dank u wel. Is het voor iedereen oké als we die 5 pachtovereenkomsten in één keer stemmen? Goed, wie is voor? Ja, dank u wel, unaniem. Voilà, dan zijn die afgevinkt. Ja, en dan mag jij terug binnenkomen. Voor degenen die dachten dat ze hun e-notulen niet gingen nodig hebben, hangen eraan voor de moeite, want we gaan toch in de volgende punt een geheime stemming of een paar geheime stemmingen moeten doen. Dus dat betreft de gemeentelijke holding in Vereffening. Vergadering 25 juni, kennisname van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En de eerste geheime stemming die we moeten uitvoeren is voor de aanduiding van de heer Julia Heijlen als volmachtdrager. Dus graag naar dat punt in uw e-notulen.
Fout zou je hier kunnen zitten dat je er nog dat nog is afgezet voor u.
Ja.
Nee, nou, jij kunt niet stemmen. Sta jij erop om dat te stemmen? Dan doen we het opnieuw.
Nee, ik denk dat niet. Ja, tenzij dat je erop staat om te stemmen.
Ah, wel, ik zeg het, sta jij erop om te stemmen? Als dat niet moet, dan ja. Denk ik een meerderheid.
Ja.
Dan.
Ja, ja.
Ja. Oké, dan mag je dat onder hem.
Ja.
Ik had je nog een beetje gestuurd, om het beste.
Oké, dankjewel. Unaniem. Dan moeten we opnieuw stemmen voor de aanduiding van de heer Stefan Kalster als plaatsvervangend volmachtdrager.
Mag je dat ook nog zonder
jou? Ja.
Dat is hetzelfde punt, hè?
Ja, dat zit allemaal in hetzelfde punt.
Stemmen is open.
De stemming is open. Heeft iedereen nog eens kunnen stemmen voor Stef als plaatsvervanger bij hetzelfde punt?
Is Koen niet, hè?
Nee. Ja, dus unaniem goedgekeurd, dankjewel. En dan moeten we gewoon nog een publieke stemming doen over de goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Wie is voor? Ja, dankjewel, unaniem. Oké, dan het volgende is IGS Hofheide. Daar moeten we ook nog een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanstellen in de algemene vergadering. En via geheime stemming wordt daar voorgesteld om Els Wouters als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden. Hanne Goossens was al eerder aangeduid als vaste vertegenwoordiger. Dus graag ook uw stemming voor IGS Hofheide. Oké. Klein momentje, onze algemeen directeur zal het openzetten.
Ja, het is toch aangenamer dan anders.
Ja, ja, het is wel.
Het is beter dan andere zittingen, de temperatuur. Het is frisser dan in de winter.
zie het nog niet staan. Aan de camera. Ja, het punt staat open. Jullie kunnen nu stemmen. Iedereen kunnen stemmen? Ja, dat is unaniem. Dank u. Dan hebben we Groza, de naamswijziging ervan in Wereldraad en de statuten van de Wereldraad. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. Unaniem. En dan hebben we de principiële deelname en kandidatuur Leuven en Beyond, Europese culturele hoofdstad 2030, dus de LOVE 2030 zoals dat project gekend is, en de principiële deelname van de voorbereidingen IGS Cultuur Oost-Brabant. En de burgemeester zal daarover even toelichten.
Ik weet niet of er vragen zijn.
Zijn er daarover specifieke vragen?
Dan ga ik alleen maar zeggen, want dan kunnen we stemmen, dat het nieuwe bidboek binnen moet voor de kandidatuur nu voor de zomer. En dat we weten of wij samen, Leuven en Beyond, culturele hoofdstad zijn, allemaal duimen in september.
Allemaal duimen.
Dus als we terugkomen uit de zomer, misschien tegen het einde van september gaan we het weten. Fingers crossed.
Yes. Oké, die is voor. Ja, dankjewel. Dan hebben we een punt ter ondersteuning van de lokale economie en dat is de derde betalerovereenkomst met de lijn. En daar zal Ronnie even een toelichting geven.
Ja, we gaan dus met de lijn een derde betalersovereenkomst afsluiten. Dit komt neer dat een reiziger slechts 2 euro dient te betalen voor verplaatsing heen en terug Aarschot. De stad draagt dan telkens 3 euro bij. Dat is eenzelfde actie zoals loopt voor Leuven. Deze aanbieding geldt dus enkel elke zaterdag en op marktdagen. Enkel en alleen geldig op rechtstreekse lijnen van en naar de stad Aarschot. In de toekomst kunnen we dit echter ook uitbreiden voor bepaalde evenementen die niet op een zaterdag of donderdag vallen. De tickets zullen dan ook op de site van de lijn staan onder de noemer Aarschot Beleef. Enkel shopping zouden wij te eng vinden. Bij goedkeuring start de actie op 1 juli 2025. En volgens een eerste raming van de lijn zou ons dit een 5.000 euro per jaar kosten. Hopelijk zal dat meer worden, want dat zou betekenen dat er nog meer mensen gebruik van maken. Een voorbeeld van de opstapplaatsen, dat gaat van Leuven tot Mechelen en Keerbergen. Van Dis, Scherpenheuvel tot Tienen, Gladbeek en Tilt, van Herentals tot Oevel, Westerlo en Geel. Essentieel voor het succes van deze actie zal echter de communicatie worden. Het is absoluut belangrijk dat we dit heel, heel goed communiceren.
Ja, dankjewel. Ja, ik denk Thomas was eerst en dan Matthias.
Ja, misschien heel kort. Wij steunen uiteraard stimuleren van het openbaar vervoer, dus we gaan dit punt ook steunen. Ik denk dat de becijferde financiële impact ook zeker haalbaar is, al zal dat natuurlijk nog moeten blijken op basis van het effectieve succes. Wat dan natuurlijk wel een beetje striking is, om het zo te zeggen, is dat de lijn pas heeft aangekondigd dat de lijn 31 tussen Aarschot en Scherpenheuvel, dat die vanaf 1 juli niet meer op zaterdag zal rijden. En de gebruikers zijn aangewezen volgens de website van de lijn als alternatief op de treinverbinding en op het flexvervoer. Dus ik wens de inwoners van Rillaar veel succes om op zaterdag zich hun weg naar de stad te vinden met de bus. Maar enfin, goed, dit terzijde, we steunen dat punt natuurlijk, maar ik hoop wel dat bij die afschaffing van die lijn dat er het nodige rumoer gemaakt zal worden in de vervoersregio door onze schepen van mobiliteit en dat we daar ook onze houding daar tegenover zullen laten blijken. Dank u wel.
Ja, dank u. Ja.
Thomas, dat is de lijn die naar Scherpenheuvel rijdt via Langdorp.
Ja.
Ja. Primo en secundo, dat is nooit een definitieve lijn geweest. Dat was een proef. En uit die proef is gebleken dat, dat die lijn bijna dus niet bezet is in het weekend. Dus ja, de lijn heeft beslist, of nee, de lijn is opgelegd geweest om dus haar budget in orde te krijgen, budgetneutraal te gaan werken. En het resultaat is daarvan dat er een heel aantal lijnen geschrapt zijn. Dus wij komen daar nog redelijk goed uit, want dat is de enige lijn die in Aarschot geschrapt geweest is. Er zijn gemeentes waar het veel erger, waar het, hoe zal ik het zeggen, het bloedbad veel erger was. En bovendien, ik heb van mijn oren gemaakt in de vervoersregioraad, ik heb van mijn oren gemaakt tegen de lijn, maar ze zijn onverbiddelijk, ze stoppen daarmee. En ik had gevraagd van oké, beperk dan de frequentie wat meer. Dus ja, ga dan wat minder rijden op zaterdag, zodat er dus op één lijn, op één bus, meer volk zit. Maar nee, dus dat is definitief. Die gaat niet meer rijden op zaterdag. Maar de mensen vanuit Scherpenheuvel gaan nog wel via Langdorp in Aarschot geraken om naar de wekelijkse donderdagmarkt te komen.
Ja, Alisa, het is natuurlijk bijzonder jammer en ik denk als we maatregelen nemen om dat te stimuleren, hè, hopelijk zou dat ook meer mensen op die bus trekken naar de stad. Hè, en Alisa. Maar goed, ja, ik begrijp dat we ons geluid hebben laten horen, dat is het belangrijkste denk ik. En ik hoop dat dat ook wordt opgevolgd met de lijn in de toekomst dan als we misschien erin slagen om het busvervoer op zaterdagen en op donderdagen populairder te maken door deze maatregelen.
Ja, en Thomas, toch voor zeker geen verwarring te hebben, hè, en zeker de mensen van Rilaar niet ongerust te maken, de gewone, normale weg van Rilaar naar Aarschot over de DCST-weg, daar kun je te voet, wat ik regelmatig doe, met de fiets, met de wagen en ook nog altijd met de bus. En vroeger kon dat ook nog met de zwarte tram, maar die is te vuil om nog te laten rijden. Maar dus dat daar geen misverstand over bestaat, het gaat over iets anders. Hè?
Ja, mijn excuus is inderdaad, ik ging ervan uit dat Scherpenheuvel Aarschot dat daar langs Rilaar passeerde, maar het is inderdaad de lijn.
Dat is zo, alle wegen passeren langs Rilaar. Maar dat zouden wij uiteraard nooit laten gebeuren. Ja.
Oké, dan moeten we nog stemmen. Ah nee, ja, Matthias had ook nog een vraag.
Ik had nog twee vragen eigenlijk. In eerste instantie, aansluitend op wat de schepen komt te vertellen, wat een actie is voor de kernversterking en vooral voor de bovenlokale bereik, hè, de consumenten die niet in Aarschot wonen of toch ook verder af dan zelfs onze deelgemeente naar Aarschot kunnen krijgen via, en Thomas zegt het, via openbaar vervoer. Mooie actie. We dachten ook van ja, gelet op de kostprijs die het nu is, 5000 euro staat erin, is ook al ingeschreven in de begroting voor 2025 of een actie van kernversterking die je daarvoor kan gebruik maken. Maar daar komt ook wel een beetje de eerste vraag bij kijken, namelijk, ik neem aan dat dat niet gewoon een losse vlodder is van dit kalenderjaar, maar dat dat al een stukje ook een beeld is van een actie, en ik hoop dat er nog vele gaan volgen in het meerjarenplan. Dus wat dat betreft, we zaten hier en we zitten nog altijd op onze honger, zien we hier toch al een tipje van de sluier. Ik hoop dat het een topje van de ijsberg is en dat er nog vele meer kan gebeuren voor onze kern verder te versterken. Maar dus dan gaan we ervan uit dat die 5000 euro's, dat die ook de volgende jaren zijn ingeschreven. Vraag 1, in welke mate gaan jullie het succes van deze actie via bepaalde indicatoren ook evalueren? En dan een tweede, en eigenlijk geeft de schepen daar helemaal op het einde wel hint naar, dat is communicatie. Ik denk echt dat dat key is. Je kan derde betaler zijn, maar als niemand het kent, het systeem, dan gaat het niet lukken. En dat is niet in ons eigen stadsmagazin dat moet gebracht worden, maar dat is dus voorbij die gemeentegrens heen. En ik wilde eigenlijk wel weten vandaag wat de communicatiestrategie is om dit bekend te maken. Ik wist er zelf niet van dat in sommige andere gemeenten dat je daar de bus kon nemen, omdat het wellicht geen goede communicatie was in die gemeenten die ook als praktijkvoorbeeld hier worden aangehaald. Ik ga natuurlijk nog altijd liever shoppen in Aarschot zelf, hè. Maar ik kende de actie niet en ik denk dat wij allemaal de vraag kunnen stellen van kende dat ook voor andere gemeenten. Laat ons dan die fout niet maken, schepen, dat we een goede communicatiestrategie is en dat het een helder verhaal is en een succesvolle actie wordt om mensen van buiten Aarschot ook naar de markt en naar ons shoppinggebied op zaterdag te brengen.
Ja, Matthias, natuurlijk gaan we dat evalueren. We zullen die cijfers wel van de lijn krijgen, vermoed ik. En zoals ik zeg, ja, we gaan dat communiceren. We zijn daar met de dienstcommunicatie mee bezig. We gaan dat ook in andere gemeenten promoten. Vooral via de socials, maar promoten zullen we het, zonder twijfel.
Ter aanvulling, Matthias. Het is zo'n punt dat regelmatig terugkomt als we eerst al alle communicatie gedaan hebben en klaar hebben. Dan zeggen jullie, ja maar zeg, wij moesten dan nog beslissen. Nu beslissen we het eerst en dan zal de communicatie volgen. Wat hier zeker is met betrekking tot jouw financiële vraag, want het is wel terecht. Deze keer voor dit jaar zijn de kredieten verschoven en in de meerjarenplanning gaan die recurrent meegenomen worden. Dus dat is uw antwoord op uw financiële vraag. Maar onderschat de communicatieve kracht van Ronnie niet, hè? Zeker alvast hier Hilaar en ver daarbuiten is het dan wel geweten.
Zeker als we het hem op de bus gaan zetten, hè, Ronnie?
Ja, stem.
Oké. Okay. Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dat is unaniem. Dank u wel. Dan hebben we de lijst, de aangepaste lijst van de nominatieve werkings- en investeringstoelagen voor 2025. Zijn er daarover vragen?
Ja, ik wil er iets over zeggen.
Ja.
Ik wou gewoon eens even meegeven, omdat dat ja, ook niet altijd, als het dan toch over communicatie gaat, dat we ondertussen in de drie... Op de drie terreinen, Rillaar, Langdorp en Wolfsdonk, de voetbalverlichting hebben vervangen door LED-verlichting. Hè. Dat past zowel op initiatief van de schepen van sport als qua duurzaamheid. Dat haalt de factuur van naar beneden. En dat is een investering specifiek voor de deelgemeente. Dat is ook de hoofdbrok die je hier ziet staan. Naast de aanpassing voor de try-out voor de Hagelandse 101, wat een evenement was exclusief op Aarschots grondgebied. En wat ik denk zeer geslaagd mag genoemd worden. Dank u.
Oké, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we de schoolsportinfrastructuur, het reglement betreffende de tarieven voor het gebruik van die infrastructuur en de aanpassing ervan. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Wacht, hè. Nog eens eventjes alsjeblieft, dat we het kunnen zien. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Groenfractie, CD&V. En wie is tegen?
Meneer Venke, u hebt niet gestemd.
Ja? Ah ja, voorgestemd.
Ik was geen hand
te zien. Oké, okay. We gaan nog eens terug, denk ik, want we hebben dat niet te goed kunnen zien. Wie is voor? Ja. Oké, okay. Wie onthoudt zich? Ja, CD&V en Groen en de rest is voor. Dank u wel. Dan hebben we de kennisgeving van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 mei over de tarieven, openingsmomenten en gebruikersovereenkomsten voor Park Schoonhoven. Dat is een kennisgeving. Daar is geen stemming over mogelijk. Ja, Petra.
We hebben gewoon een vraagje over een aantal zinnetjes die daarin staan. We wisten niet goed hoe dat we die moesten interpreteren. Maar los daarvan, wat we gisteren gedaan hebben, dat was schitterend, die inhuldiging. S'avonds is de buurt uitgenodigd en ook nog eens de parkraad. Dat was een heel mooi initiatief. Dan volgende week krijgen de scholen dan de avant-première. Dus daar staan we, dat vonden wij ook een heel mooi, een mooie overweging dat jullie gemaakt hebben. Alleen... Dat stukje over zwemmen buiten het zwemseizoen. Die zinnetjes, we hebben, Thomas en ik, we hebben die ongeveer 10 keer nagelezen. En waarschijnlijk interpreteren we dat verkeerd. Want op de inhuldiging is er nog eens bevestigd dat het principe, je mag zwemmen op eigen risico, tenzij het verboden is omwille van gevaarlijke omstandigheden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar in dat document staat geschreven, buiten het zwemseizoen is het volgende mogelijk. Enkel wanneer de zwemzone gereserveerd is en er een redder voorzien wordt. Tweede zinnetje, dat is niet van belang voor ons nu. Het derde zinnetje, meestal is de zwemzone beperkt of niet toegankelijk. Ik wij konden dat niet linken met dat
prijsstemmen. Nee, ik zie niet precies waar het staat, maar dat is, dan klopt het niet, dan is dat een oude versie. Het was aanvankelijk opgemaakt om dan niet te zwemmen. Ik heb dat verteld in de commissie, lang en vaak over gediscussieerd en uiteindelijk beslist om het buiten het seizoen vrij toegankelijk te maken op voorwaarde dat het niet verboden is. Dus dat wil zeggen, als de rode vlag hangt, mag het nooit. Dan mag het gewoon niet in het seizoen, ook niet buiten het seizoen. Daar zijn dan goede redenen voor. Maar buiten het seizoen, als er een gele vlag hangt, dan mag het wel. Dus je moet, kom maar even zeggen waar het staat, want dan kunnen we dit op deze manier niet stemmen. Dat is goed dat je dat gezien hebt. Het is een kennisgeving, maar wat, dan kunnen we het aanpassen.
Het is ook opvallend dat in het schepencollegebesluit misschien dat dat met de oude versie te maken heeft, maar daar staat van onder met 8 niet gestemd. Dus ik weet niet hoe.
Dat zal echt een oude versie zijn, die is opgeladen. Maar ik zeg het, er is vaak over gediscussieerd, ook met onze eigen diensten, ook met de hogere administraties, om dat principe van vrij zwemmen mogelijk te maken. En dat is wel degelijk beslist en genotuleerd, dus daar is geen misverstand over. Maar dan gaan we dit aanpassen. Zoals afgesproken.
Ja. Ik zal die laatste versie opladen.
Ja. Oké. Dank u wel.
Als ik daar nog één ding over wil zeggen. Jullie herinneren je vanuit de discussie met het reglement dat wij een delegatiebevoegdheid hebben gegeven met betrekking tot de openingsuren. Dat is wat we ook gaan moeten ervaren. Hè. En we hebben dus wel afgesproken dat dit in principe, ik zeg wel in principe, één keer per week bekeken wordt. Stel dat het laat lang mooi weer is en blijft, laat het ons hopen, dan komt daar misschien een aanpassing. Dan gaan we dat ook op voorhand communiceren, maar omgekeerd, stel dat we een absolute regenweek hebben, dan kan het omwille van de waterkwaliteit zijn dat we beslissen om die dag ook geen personeel in te zetten en geen kosten te maken als het pijpenstelen regent. Hè. Dus we gaan daar wel flexibel in zijn. Dat vraag ik een beetje van iedereen, het is nieuw natuurlijk, maar dit is het basisprincipe en dan ga je aanpassingen krijgen in functie van de zomer.
Ja, oké. Dan komen we tot de kennisgeving van het meerjarenplan van de Evangelische Kerk, de Shelter in Aarschot en de eraan verbonden gemeentelijke exploitatietoelagen. En het is geen kennisgeving, dat is wel een publieke stemming dat we daarover moeten doen. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u wel. Voor we naar de vragen van de raadsleden gaan, dus straks hebben we dan dat puntje toegevoegd aan de agenda, dan zullen we dat ook eerst mee even behandelen. Dat was dus de Memorandum of Understanding betreffende de samenwerking tussen de steden in Oost-Brabant ter ontwikkeling van de kenniseconomie. En daar zal onze burgemeester ook nog even toelichting bij geven.
Ja, zoals ik daarnet al heel kort heb toegelicht, het is belangrijk, denk ik, om economisch goed samen te werken. Wij hebben een centraal gelegen regio, maar vooral een aantal grote troeven. En dat is dat we met de Universiteit van Leuven heel wat spin-offs ook in onze regio hebben. Het spin-off wil zeggen dat je de kennis die op zo'n universiteit aanwezig is op een economische manier gaat vermarkten. Er zit dus echt wel, ja, zoals je dat kan vergelijken met andere regio's in Europa, pakweg Eindhoven, Brainport, hebben wij in Leuven en Oost-Brabant heel wat troeven. Alleen, als iedereen op zijn eilandje blijft zitten, dan riskeer je naast elkaar door te werken en dan riskeer je ook kansen te missen. En dus hebben we met de stad Leuven, met de stad Diest, de stad Tiene en dan in het Schepencollege ook beslist de stad Aarschot, afgesproken om beter te gaan samenwerken. Dat is eigenlijk het enige wat je hier nu ziet, een afspraak. In het mooie Engels heet dat dan Memory of Understanding. Wij verstaan elkaar en we gaan proberen om onze regio als kennisregio beter op de kaart te zetten. Dat wil zeggen dat we qua matching, mensen die op zoek zijn naar werk, een job kunnen vinden, opleidingen, we zijn een scholenstad, welke opleidingen zijn er nood aan, hoe kunnen we dat beter inschakelen, maar vooral ruimtelijk, dat is de hoofdmoot, waar is er nog plaats, welke bedrijven willen we daar en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die vooral heel kennis- en arbeidsintensief zijn. De verdere invulling, daarvan wil ik het engagement uiteraard aangaan om via de commissie daar iedereen van op de hoogte te houden. De bedoeling is dat daar met werkgroepjes aan gewerkt wordt en invulling komt, want dat staat er hier eigenlijk helemaal nog niet. Hè. Dat mag je ook nog niet vragen, dat is er ook niet. We zeggen gewoon allemaal samen, we zetten die stap, we We gaan samenwerken en we maken daar een economische visie van. En daarvoor vraag ik graag jullie steun.
Ja, Matthias.
Ja, dankjewel. We zien in de nota, die weliswaar al enkele weken oud is, hè, dat vandaag wel is toegevoegd, enkele zaken die het interessant zijn om over stil te staan. Ik denk inderdaad, als je zegt op een commissie, ik maak deel uit van die commissie, zou het fijn kunnen zijn om toch eens te gaan kijken hoe dat bepaalde doelen die hier geformuleerd zijn, die meer strategisch geformuleerd zijn, wat dat van concrete acties zou kunnen meebrengen. Want ja, er gaat een actieplan uit voortvloeien. De tweede wat ik interessant vind is dat die economische visie die je hier voorop stelt, dat je echt wel spreekt vanuit kennisregio, eigenlijk over meer geïntegreerde benadering, waarbij onderwijspartners bijvoorbeeld, maar ook maatschappelijke tendensen, woning, ik kan me inbeelden dat ook bijvoorbeeld mensen die voor een langere periode komen werken in bepaalde van onze kennisbedrijven, dat die ook wel, dat daar een locatie of een woningsnood bij is. Dus je gaat alle aspecten gaan bekijken, dat vind ik op zich ook wel een mooie sterkte daarin. En de derde zie ik dat de structuur er is, hoe dat in welke mate dat eigenlijk de gelijke partners er wel zijn. Het is niet dat de grotere stad meer te zeggen heeft dan een andere stad, dat andere partners een groter gewicht zouden hebben, dat is niet het geval. Dus dat je eigenlijk in een vorm van gelijkheid met elkaar spreekt en dat het niet puur een lokale besturen zijn, maar dat onze organisaties zoals Interleuven en de POM, maar bijvoorbeeld ook Leuven Mindgates, waar ik straks nog even nog achter polste, dat die ook betrokken partij zijn. Dus dat is allemaal goed. Misschien een technische vraag. We zien in het organogram voor de governance structuur, zien we dat er sprake is van een kernteam en daar wordt gesproken over gemandateerden van lokale besturen en dus ook die andere organisaties die de intendant gaan bijstaan. Ik vraag me af in welke mate dat die gemandateerden zijn. Zijn dat medewerkers van de stad? Zijn dat ambtenaren? Zijn geen... En dus de politieke vertegenwoordiging vanuit Aarschot gebeurt door de burgemeester. Zo is het.
Zo is het. En we hebben in eerste instantie, we hebben dat intern bekeken aan Geert, onze financieel directeur, gevraagd om de gemandateerde te zijn. Omdat hij niet alleen een goede financiële achtergrond heeft, maar zoals jullie weten uit zijn verleden ook een andere achtergrond heeft. En bijvoorbeeld het dossier Kop van Nieuwland van in het begin heeft gevolgd. Het spreekt voor zich dat wij met onze stad hopen dat we Kop van Nieuwland in deze ontwikkeling eindelijk op de rails krijgen. Ik ben daar voorzichtig op, maar ik hoop daar wel op. En dus ja, meer moet je daar ook niet achter zoeken. Het is wel de bedoeling dat als er specifieke thema's gaan besproken worden, dat waren de werkgroepen waar ik naar verwees, dat dan gevarieerd kan worden. Hè. Het is geen vaste structuur waar je niet in kunt bewegen. Het moet flexibel zijn. Het moeten de juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plaats zijn. En dan de politieke terugkoppeling. Maar opnieuw, op een bepaald moment wordt beslist, de drafttekst is op een bepaald moment gemaakt. En dan wordt er beslist, gaan we dit doen of gaan we dit niet doen? En dat is wel degelijk van in de maand juni, Matthias. En we gaan het doen. En we hebben het dus ook al goedgekeurd op het college. Maar ik heb ervoor gekozen, ook al moet dat niet, strikt gezien zegt het gemeentedecreet niet dat dit op de gemeenteraad moet. We hebben er toch voor gekozen om dat te doen. Dus ik hoop dat je dat ook begrijpt.
Oké, okay. Ja, enige jaloezie natuurlijk, want in die taskforce zitten gaat volgens mij een heel interessante plek zijn. U zit daarin. Ik hoop dat u daar natuurlijk ons allen goed van op de hoogte houdt. Maar ik begrijp ook, zeker als ik de naam hoor vallen van wie van ons in dat kernteam komt, dat ook een hele goede piste is die wij bewandelen. En wat die werkgroepen betreft, als er ergens op de kruispunt van economie, onderwijs, politiek of in welke mate dan ook, en dat er nog kandidaten zijn. Die,
Ik heb de sollicitatie gehoord en genoteerd en never say never. Ik denk dat je zeker een goede inbreng kan doen. Thomas.
Ja, ik denk, wij wouden ook vooral een beetje in de lijn wat Mathis al gedaan heeft, dat initiatief zeker aanmoedigen, stond ook expliciet in ons partijprogramma voor de verkiezingen. We zijn blij dat het er al is, nog voordat we daar enige vragen hebben over moeten stellen. Maar ik denk dat, als we kijken naar de gronden die misschien nog voor economische bedrijvigheid, ontwikkeling voorhanden zijn in Aarschot, dan denken we dat dat een fantastisch initiatief is om via deze weg ook vooral in te zetten op innovatie, duurzame economie, en dat de motor van de KU Leuven die dan onze regio hebben daar, dat dat zeer belangrijk is om dat te incorporeren in ons economisch weefsel in Aarschotwijk. Ik denk inderdaad dat er al veel expats, doctoraatstudenten uit Leuven stilletjes aan doorsijpelen in Aarschot op de woningmarkt. Maar dat naar de effectieve aanwezigheid van spin-offs en zo, dat we daar nog wel verder op kunnen inzetten. Dus wij steunen dat volledig en wij worden ook heel graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Ik wou nog eventjes, dank u wel Thomas, inpikken. Het is dus effectief ook zo dat de verschillende economische partners daar hun schouders mee onderzetten. Er werd al over VOCA gesproken. Maar ik vind het ook belangrijk dat Interleuven daarmee haar schouders onderzet. We hebben in de vorige legislatuur een hele moeilijke verstandhouding gehad met Interleuven. Daar hebben we hier vaker ook over gediscussieerd. Ik moet zeggen dat ik merk dat daar een grote wijziging, een frisheid zich voordoet. En dat zij absoluut mee aan die kar gaan trekken. Want zoals je weet, voor Kop van Nieuwland zitten wij samen met POM en met Interleuven in die PPS-constructie en liep het daar in het verleden vast op Interleuven. Ik kan misschien ook meegeven dat we op het Schepencollege ondertussen een afspraak hebben goedgekeurd die eigenlijk zegt, we gaan voor die Kop van Nieuwland met 3 verder met het doel om te realiseren. Dat is anders dan in de vorige legislatuur waar Interleuven er zou uitstappen en waar het ook lang is op blijven steken. Dus het is misschien goed voor een commissie als de warmste zomermaanden achter de rug zijn. Maar dus vanuit die hoedanigheid is ook Stef als onze vertegenwoordiger in Interleuven mee betrokken. En neem ik heel graag suggesties mee. Ik zeg het als er werkgroepen zijn. Dit is een project dat de grenzen van meerderheid en oppositie voor wat mij betreft ver overstijgt. En dat telt ook voor de onafhankelijken. Dus dat we jullie niet vergeten.
Oké, dan gewoon nog even stemmen, denk ik. Ah ja, u had nog een vraag. Ja.
Ik heb daar een heel klein vraagje bij. Ik weet zelfs totaal niet of er een antwoord kan opgegeven worden of dat jullie over die informatie beschikken. Maar ik vind dat eigenlijk enorm positief ook. Ik vind dat fijn om zo'n dingen te lezen. En ik vraag me af, de regio bestaat uit veel meer steden dan alleen maar Aarschot, Diest, Leuven en Tienen. Waarom doet de rest niet mee?
Wel, die gaan misschien wel meedoen, maar dit is een nieuw initiatief. En het is dus zeker niet uitsluitend of die 4. Hè. De anderen kunnen ook, maar op een bepaald moment moet je eerst beginnen. En de meeste dossiers, zeg maar, Stad Leuven uiteraard, waar zowel het universitair ziekenhuis zit als de universiteit zit, IMEC zit en de spin-off zitten, dus daar komt de grote vraag vandaan. Aarschot met Kop van Nieuwland, waar we een directe en hopelijk snelle inbreng kunnen doen en ontwikkeling kunnen doen. Diest zit met bedrijventerreinen die op ontwikkeling zitten te wachten en voor Tienen moet ook een strategische visie uitgewerkt worden. Ik denk dat meer moet daar niet achter gezocht worden. De rest kan zeker mee aansluiten. Maar je voelt ook wel aan dat niet elke gemeente in dezelfde mate economisch betrokken is of moet zijn. Ze mogen dat zelf kiezen. Ik ga mij daar niet in een positie zetten dat ik mij als stad uitspreek over een andere gemeente. Dat is volledig hun autonomie en ze zijn voor wat mij betreft welkom. Maar je hebt gewoon trekkers nodig, denk ik.
Zijn op zich, de gemeentes van Oost-Brabant zijn ook allemaal vernoten in Interleuven. Op zich zijn ze op die manier wel vertegenwoordigd. En ook via de provincie, ja, de POM moet er zijn voor alle provinciale gemeenten. Zeker die van Oost-Brabant ook. Dus ze hebben een onrechtstreeks vertegenwoordiging.
Oké, goed. Dan moeten we nog stemmen. Wie is voor? Ja, unaniem. Dank u. Dan kunnen we overgaan naar de vragen van de raadsleden. En dan begin ik bij Groen met de vraag over mobiliteit.
Ja, dank u wel, Isabel. Van 16 tot 22 september gaat de Week van de Mobiliteit door. En dat is een moment waar dat je als gemeente kunt gaan uitleggen aan uw inwoners voor welk beleid dat je staat, voor welk mobiliteitsbeleid. Dat is een signaal eigenlijk dat je geeft. Je kunt daaraan deelnemen, maar dat is dus meer dan deelnemen alleen. Dat is zeggen van, kijk, hier staan we voor, dit doen we al en we willen bijvoorbeeld in die richting gaan en we willen eventueel nieuwe dingen uitproberen. Om dat te doen, om deel te nemen aan die week van de mobiliteit kunt je ook ondersteuning krijgen vanuit de koepelvereniging Netwerk Duurzame Mobiliteit. Je kunt daar een partner van worden en dan helpen die u met de PR, die geven ideeën. Maar ik denk dat er genoeg initiatieven zijn in Aarschot om in de kijker te stellen. We hebben in de toelichting een lijstje opgesomd, het pas gelanceerde project Velo voor 2. Dat is een schitterend initiatief, wat dat bijvoorbeeld in die week van de mobiliteit kan in de schijnwerkers gezet worden. Velo KD, veel mensen weten daar precies nog niet van. Het is weer al een moment om dan een keer ter oren te brengen aan voor iedereen. Promotie autodelen, natuurlijk moeten we dat woord autodelen nog eens even laten vallen als het over mobiliteit gaat. Een nieuwe hersenspinsel van ons, een fietsdokter die bijvoorbeeld langskomt. We hebben tijdens de campagne hebben ook een fietsdokter uitgenodigd in de pop-up van Groen. En die repareerde dan on-site een aantal fietsen of die pompte de fietsbanden op. Nog een ding waar dat we aan denken, bijvoorbeeld fietsen promoten tijdens evenementen door tijdelijke fietsenstallingen te voorzien. Dat kan opgenomen worden in de evenementenaanvraag. Een ander ding, bijvoorbeeld de uitgave van mijn mobiliteitskrantje. Ik zal dat niet mobiliteitskrantje noemen, want dat is niet echt een sexy naam. Maar daar bijvoorbeeld kun je communiceren over die derde betalersovereenkomst. Ik zal dat dan ook niet derde betalersovereenkomst met de lijn noemen, maar iets anders. Dus tal van mogelijkheden. Maar wat is daar meer aan dan die mogelijkheden dat we net hebben opgesomd? Dat is eigenlijk een moment om samen te werken met burgers, met partners. Bijvoorbeeld kunt bij burgers ideeën gaan verzamelen rond mobiliteit, rond toegankelijkheid. Waar stoten mensen nog op drempels, letterlijk en figuurlijk, als ze bijvoorbeeld naar Langdorp gaan, als ze bijvoorbeeld naar de stad gaan. Dat is eigenlijk een soort tijdelijke mobiliteitsadviesraad. Om dat woord nog eens even te laten vallen, dat is dat ding dat we vorige legislatuur unaniem hebben goedgekeurd om dat op te richten, maar dat er nog altijd niet is, om dat even nog eens te vermelden. Je kunt samenwerken met scholen. We hebben zelf kunnen ondervinden tijdens de applausdag, tijdens de fietsapplausdag, dat het nogal vrij hectisch is rond Zonnedorp. En ik denk dat de school daar zelf ook nog vragende partij is om daar een oplossing aan te bieden. Dus dat is een momentje dat daar kan over ingezet worden. De Fietsersbond, fietswinkels, economie, fietswinkels kan je in de kijker zetten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden en diensten die dat je kan betrekken bij die week van de mobiliteit. Dus nu even een hele korte vraag. Zal de stad Aarschot deelnemen aan de week van de mobiliteit? En zo ja, met welke initiatieven?
Dank u wel. Ja.
Ja, sorry, nu zouden we wel moeten werken. Ik weet niet of je mij gehoord hebt. Ik zal nog eens daar beginnen. Afgezien van het feit dat wij in Aarschot jaar in jaar uit, week in, week uit, aan de mobiliteit werken, zijn we momenteel aan het bekijken met de diensten wat kan, wat niet kan in het kader van de week van de mobiliteit. Want dat vergt natuurlijk toch wel de nodige personeelsinzet. En om even terug te komen op Zonnedorp, wij zijn momenteel ook terug herbegonnen aan onze tour van de lagere scholen. Dus om te bekijken waar we dus die schoolomgevingen nog verkeersveiliger kunnen maken. Dus we hebben dat begin van vorige legislatuur zijn we dat gestart, we hebben daar aan gewerkt en nu zijn we die tour opnieuw aan het doen. Dus voilà. Dus ja, ik kan daar op dit moment nog niet al te veel over zeggen, maar dat komt nog.
Mag ik nog iets aanvullen? En Annick en ik hebben enkele maanden geleden ook een heel mooi project, Jonge Wegweters. Dat was een samenwerking tussen de dienst mobiliteit en de jeugddienst. In samenwerking ook met de Sancta Maria. Dus dat was eigenlijk heel mooi om te zien hoe dat jonge mensen zich engageren voor de mobiliteit in Aarschot. Ze zijn dat ook komen voorstellen aan ons. En wij hebben die dingen ook meegenomen om later ja, op te nemen. Hè. Dus allee, ik wil dat maar ook in de kijkers dat er ook met jonge mensen over nagedacht wordt. Ik vind dat toch wel belangrijk.
Dank u.
Dat is heel leuk om te horen. Het is daarom dat we die vraag nu al stellen. Het is nu juni, dan komt het zomerreces eraan en dan is het al september. Als we die vraag stellen in september, dan heeft dat geen zin meer. Dus daarom hebben we die nu gesteld. Maar ik ben blij met het antwoord. Allee, wij zijn blij om het antwoord te horen dat er eventueel wordt nagegaan of dat dan mogelijk is om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit.
Oké, goed. Komt in orde. Dan hebben we nog een vraag van Groen. De automatische rechtentoekenning voor een toelage voor thuisverzorging van een kind met een handicap.
Ja, dankjewel allemaal. Dus in Aarschot kennen we al lang hè, een toelage voor thuisverzorging van een kind met een handicap. Het is een hele mond vol. Ik moet altijd opnieuw kijken hoe exact het verwoord wordt. Maar dus wat houdt dat in? Mensen die thuis een kind in huis houden, een kind in huis hebben hè, met een handicap, waarbij dat die handicap ook erkend wordt door het agentschap opgroeien, die komen in Aarschot in aanmerking voor een bijkomende thuiszorgpremie van 200 euro. En dus in principe is het zo dat alle kinderen die bij agentschap opgroeien recht hebben op de zorgtoeslag, hè, wat dat op Vlaams niveau dan een bijkomende premie is, bovenop het normale groeipakket, het kindergeld van vroeger, die komen ook in Aarschot in aanmerking voor deze toelage. Dus de criteria zijn eigenlijk dezelfde, als ik het goed begrijp. Hè. Het gaat hem dan concreet over minimum 4 punten in pijler 1 of minimum 6 punten in het totaal over de 3 pijlers heen. Nu, het is zo dat sinds 2020 biedt het agentschap opgroeien proactief aan gemeenten aan eigenlijk om van hun gegevens rechtstreeks gebruik te maken. Hè. Op dit moment verlangen wij dus van mensen die zo'n premie aanvragen in Aarschot, dat ze dus zelf de documenten die ze van de ene overheid hebben gekregen gaan indienen bij de andere lokale overheid. En dat ze zelf de administratie, de paperassen in orde brengen en vervolgens als dat allemaal wordt goedgekeurd door de ambtenaren, dus daar gaat dan ook een zekere personeelsinvestering naartoe, dat zij dan pas recht hebben op die 200 euro. Nu, sinds 2020 dus biedt het agentschap opgroeien de mogelijkheid aan om rechtstreeks gegevens te delen, hè, dat we dus niet meer afhankelijk moeten zijn van de mensen zelf die het zelf moeten gaan aanvragen hè, en die ook zelf de nodige papieren moeten verzamelen, zelf moeten indienen, zelf ook op de hoogte moeten zijn van het feit dat de stad Aarschot een dergelijke premie heeft. En dus opgroeien biedt eigenlijk een databank aan, als ik het goed begrijp, volgens de instructies die op hun website te vinden zijn, waarop wij als stad zouden kunnen intekenen. Zodat we bijvoorbeeld eventueel via het agentschap opgroeien een brief zouden kunnen sturen naar alle mensen die voor hun kind een zorgtoeslag ontvangen met de boodschap. Weet dat je in Aarschot ook recht hebt op een bijkomende toelage. En of zelfs overgaan tot zelfs volledig automatische rechtentoekenning. Volgens de cijfers, hè, want zij bieden ook een aantal cijfergegevens aan die gewoon openbaar raadpleegbaar zijn, zijn er eigenlijk op dit moment in Aarschot 191 kinderen die een zorgtoeslag vanwege agentschap opgroeien ontvangen. Mijn eerste vraag is dus, hoeveel van die 191 vragen ook effectief de Aarschotse toelage aan? Hè, en zitten we hier met een onderbenutting? Is er mogelijk ongelijkheid in toegang tot de Aarschotse zorgpremie? En is de stad bereid om in te stappen in dat gegevensdelingsproject van agentschap opgroeien om dus rechtstreeks die betrokken ouders te gaan aanschrijven en ervoor te zorgen dat zij automatisch aanspraak maken op hun recht. Dank u wel.
Ja, dank u. Nicole.
Dank u wel, Thomas, voor de vraag. Het is dus zo dat onze medewerker van ons fysiek huis van het kind al contact opgenomen had met het agentschap uitbetaling groeipakket. En daar is een samenwerking mogelijk, maar ze hebben wel gezien, ze moeten nog even overleg plegen wanneer dat ze dus alles kunnen delen en zo met elkaar. En dan zou ook het agentschap de ouders van de kinderen die al een zorgtoeslag krijgen, automatisch kunnen op de hoogte brengen dat ze woonachtig zijn in Aarschot en dat ze dan bij ons ook een premie kunnen bekomen. Want we vinden het alleszins heel belangrijk dat de ouders waar ze recht op hebben ook aan kunnen bekomen. Want nu is het zo, zoals gezegd, alle documenten indienen, je moet die daarop vragen. Dat is niet enkel en alleen voor de kinderen met een handicap. Dus bij vele instanties waar de mensen ergens een premie kunnen van krijgen, dat ze alles zelf moeten. En hier in deze situatie zouden we kunnen beroep doen op het agentschap met die samenwerking. En dan als zij bij de toeslag de ouders toch eens verwittigen om ook beroep te doen bij ons op de stad. Nu momenteel komt er, is er altijd wel een zittag in het huis van het kind van het fonds, hè, het vroegere kind. En die verwittigen ook wel de ouders als ze komen voor inlichtingen of zo, dat ze hier terecht toe kunnen. Momenteel zijn er in Aarschot 52 kindjes. Ja.
Ja, dankjewel voor het positieve antwoord. We zijn heel blij dat te horen dat dat onderzocht wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat uitzoeken. Want inderdaad, dus als er inderdaad op dit moment 52 kinderen een Aarschotse zorgtoelage krijgen, terwijl er eigenlijk volgens die openbaar raadpleegbare cijfers 191 kinderen zijn die in aanmerking komen, dan gaat dat maar over een vierde ongeveer van de kinderen die effectief recht heeft, die ook effectief die premie ontvangt. Dus ik denk dat dat op zich een sociaal probleem is, want waarschijnlijk, enfin goed, ik kan alleen maar hypotheses formuleren natuurlijk, maar de kans is groot dat het vaak bij mensen gaat die minder goed op de hoogte zijn, die misschien ook minder goed het Nederlands beheren, of die misschien zelf minder geschoold zijn, of weet ik veel wat, die minder op de hoogte zijn van dat soort bijkomende premies. En dat is een belangrijke vorm van ongelijkheid, denk ik, die we door dat automatisch te gaan toekennen kunnen bestrijden. Dus wij vinden dat heel erg belangrijk en bedankt voor het positieve antwoord. Misschien tot slot ook nog de suggestie, want dit is nu inderdaad één concreet voorbeeld, hè, maar er zijn inderdaad, zoals Schepen van Hemelen aanhaalde, heel veel van dat soort dingen. Bijvoorbeeld, ik denk maar iets, bijvoorbeeld aan de premie voor luier, of de tegemoetkoming in het kader van luierafval. Hè. Als we natuurlijk weten waar alle kinderen tot 2 jaar of ik zeg maar iets wonen, kunnen we misschien ook voor dat soort dingen overgaan tot automatische rechten toekenning. Maar goed, dat is neven deze vraag. Ik ben al heel blij met het antwoord op deze heel concrete vraag. Maar ik denk dat we sowieso systematisch door de premies in de stad moeten gaan en dat dat alleen maar voordelen kan opleveren. Ook trouwens voor personeelsinzet. Hè. Als we gewoon door een Excel-lijst van agentschap opgroeien moeten gaan met dit zijn alle kinderen die in aanmerking komen en niet meer manueel moeten gaan controleren, kloppen die papieren hier die worden ingediend, dan kan dat ook besparen op personeelsinzet, denk ik. Ja. Ja.
Oké. Dan hebben we de vraag van N-VA over het vapen bij jongeren. Julia.
Buurdorp. Beste collega's, burgemeester en Schepenen. We hadden een gesprek, Stef en ik, samen met een van de jongere medewerkers uit de gemeente. En daar kwamen signalen naar voren in verband met toenemend gebruik van de vapes. Maar dan niet op een gezonde, dat is nooit een gezonde, maar een heel ongezonde manier. Het gaat hem om HHC of THC vapes. In de tussentijd zijn er misschien nog andere synthetische producten. De HHC en de THC bevatten onder andere cannabinoïden of andere psychoactieve stoffen. Schadelijk natuurlijk. Deze stoffen zouden gemakkelijk verkrijgbaar zijn, maar brengen grote gezondheidsrisico's met zich mee. De recente Pano-reportage heeft daar ook een heel duidelijk beeld van gegeven. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. En dat was een evolutie op Vlaamse schaal die ze onder aandacht brachten. Ook lokaal verdient dit thema in mijn ogen, in onze ogen, opvolging. In dat kader had ik graag volgende vragen gesteld. Ontvangt het stadsbestuur reeds signalen over het gebruik van vapes met dergelijke inhoudstoffen bij jongeren? In Aarschot, natuurlijk. Welke rol kan het stadsbestuur samen met onze politie opnemen in preventie en bewustmaking? En hoe gaat de politie om met dit fenomeen?
Dank u wel. Ja.
Dank jullie voor de vraag. Het toenemende gebruik van psychoactieve vapes vraagt inderdaad onze aandacht en opvolging. Het stadsbestuur heeft inderdaad signalen ontvangen over het gebruik van die psychoactieve vapes, waarvan je dus niet kan ruiken of zien wat erin zit bij jongeren in Aarschot, wat toch wel onrustwekkend is. Na melding van de scholen bij een vermoeden van intoxicatie heeft de politie al enkele vapes in beslag genomen en laten onderzoeken en die hebben dan ook positief getest op die psychoactieve stoffen. De jeugd- en sociale dienst van de politie wordt dus ook steeds vaker opgeroepen om leerlingen te fouilleren bij vermoeden van intoxicatie. Het lastige hierbij is dat de vapes vaak ook niet gevonden worden als de jongeren gefouilleerd worden, waardoor we dus ook niet getest kunnen worden. We weten dus eigenlijk ook niet echt hoe groot het probleem precies is. En daarnaast zijn jongeren zich vaak ook niet bewust dat wat er allemaal in die vapes zit, omdat ze die vapes ook aan elkaar doorgeven. Dus de precieze omvang is moeilijk in kaart te brengen. We weten dat er een groep is die problematisch gebruikt. En zij komen soms wel bij Arctos terecht, dus bij de jongeren, de welzijnspartner in onze stad. En dat is goed, maar er zijn zeker ook gebruikers die nog niet gekend zijn. En daar hebben we dus extra onze aandacht op moeten vestigen. Sorry. Afgelopen maandag hadden wij een werkgroep alcohol en drugs, waar ook deze thematiek besproken werd. Dat is eigenlijk een werkgroep van de stad, waar onder andere de stadsdiensten, onderwijs, jeugd, welzijn, wijk- en buurtwerking, maar ook welzijnspartners zoals Arctos en ook de scholen in betrokken zijn, om samen na te denken over het alcohol- en drugsbeleid in onze stad. Het CGG gaf daar dan ook een uitgebreide toelichting over de werking van die spiced vapes, hoe dat ze ook wel genoemd worden, over de specifieke effecten daarvan, de risico's ervan en de do's en don'ts voor jeugdhulpverleners en leerlingbegeleiding. En tijdens het overleg hebben we ook afspraken gemaakt. Zo zal dit thema bevraagd worden in het lerend netwerk schooluitval. Aan het lerend netwerk nemen eigenlijk leerlingbegeleiders deel van over de netten heen, om zo eigenlijk good practices en handvaten met elkaar uit te wisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren. En de informatie die nu reeds voorhanden is, die ook in die werkgroep is gedeeld, die gaan we dus ook overmaken aan de scholen, zodat de scholen die ook kunnen doorgeven aan de betrokken leerlingbegeleiders. Zij kunnen dan hiermee ook aan de slag gaan. Daarnaast hebben de scholen zich ook geëngageerd om dit op te nemen in hun drugbeleid op school. En werd het CGG aan een vorming over drugs in de klas, specifiek voor leerlingbegeleiders. Dus niet voor leerlingen, maar voor de leerlingbegeleiders. En ook de vorming voor ouders als kleine kinderen groot worden met info over vapes zal opnieuw georganiseerd worden. Wat we dus niet gaan doen, is inzetten op een grootschalige preventiecampagne, net omdat we niet de illusie willen wekken dat alle jongeren dit soort vapes gebruikt. Dat is absoluut niet het geval en dat wil ik toch ook wel eventjes benadrukken. Maar we nemen dit fenomeen zeker ernstig en samen met de jeugd- en sociale dienst van de politie, de welzijnswerkers en de scholen volgen we dus ook verder op om zo het risico op het gebruik te beperken en actief te werken aan preventie en bewustmaking bij de jongeren.
Dankjewel. Nu denk ik.
Je hebt je huiswerk goed gemaakt. Maar we zijn heel tevreden met het antwoord.
Dankjewel. Of wie is het met een medevraag?
Ja. Oké, goed. Dan zijn we aan het einde van de gemeenteraad. Dan kan ik die zitting sluiten en dan kunnen we overgaan naar de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar moeten we gewoon kennis nemen van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigenaars van Orleans Toren. Is dat Orleans Toren of Orleans Hof waarschijnlijk? Daar moeten we ook over stemmen. Wie is voor? Ja. Dat denk ik dat unaniem is. Voilà, en daar was maar één puntje, dus daar zijn we ook door. Dan kunnen we het publieke gedeelte van de zitting afsluiten. Dank u wel allemaal. En dan wens ik de mensen die aan het kijken zijn alvast een fijne zomervakantie toe. En dan moet ik ook even vragen aan de rest van de mensen heel eventjes buiten te gaan. Dank u.